Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus, waarin u vandaag verder kan luisteren naar de vaste retraite, gebracht door priester Karel Loots. In de uitzending van vandaag zal hij spreken over Franciscus van Assisi en hoe we ons kunnen afstemmen op Jezus.
Donderdag in de eerste week van de 40 dagen tijd. Het is een tijd van bezinning, afstemmen op dat wat belangrijk is. Afstemmen op Jezus Christus. Hij leeft in mensen. Hij inspireert mensen. Wij worden uitgenodigd om goed naar hem te luisteren. Niet met dove mansoren. Zo vertel ik u vandaag over een man die geïnspireerd werd door de Heer. Pietro Bernardone hield van Frankrijk, een mooi land, mooie steden, leuke mensen, lekker eten. Hij woonde in Assisi, in Italië. Maar als hij niet thuis was, was hij in Frankrijk. Daar had Pietro kostbare dingen gevonden, lakens waarin hij handelde en een vrouw waarmee hij trouwde. In het jaar 1182 was hij weer eens op reis in Frankrijk voor zaken. Zijn vrouw kreeg thuis in Assisi een zoontje. Ze noemde haar zoontje Johannes Giovanni. En, zoals dat toen gebruikelijk was, ze liet haar zoontje meteen dopen. Maar toen Pietro, haar man en de vader van Giovanni, thuis kwam in Assisi en te horen kreeg dat zijn zoontje Giovanni heette, was hij toch wel wat teleurgesteld. Deze zoon, zo vond hij, had Francesco, Fransje, moeten heten. Want Pietro hield zo van Frankrijk. De lakens waarin hij handelde kwamen uit Frankrijk. Zijn lieve vrouw, waarmee hij gelukkig getrouwd was, kwam ook uit Frankrijk. Frankrijk, Frans, Fransje, betekende voor Pietro rijkdom, bezit, eer, aanzien, geluk. Wat deed Pietro? Hij veranderde de naam van zijn kindje. Giovanni werd Francesco, Fransje. Francesco of Franciscus van Assisi. Franciscus groeide op in dat rijke gezin. Zijn vader Pietro was schatrijk geworden. Later koos Franciscus voor Jezus en vooral voor de arme Jezus. De rijke Franciscus werd de arme Franciscus. Hoe kon de rijke Franciscus de arme Franciscus worden? Wel, dat wil ik u nu vertellen. Vader Pietro Bernardone was een rijke handelaar. Door hard werken was hij schatrijk geworden. En hij dacht, beter een rijke handelaar dan een arme edelman. Door zijn rijkdom kon hij zijn zoon Franciscus een rijke opvoeding geven. Natuurlijk moest Franciscus Frans studeren. Want hij zou ook lakenhandelaar worden en veel geld verdienen. Hij moest worden wat zijn vader was, vond Pietro, rijk. In het begin leek het erop dat Pietro gelijk zou krijgen. Franciscus groeide op als een rijke luiskind. In de levensbeschrijving van Franciscus staat: alle mensen bewonderden hem, velen waren jaloers. Franciscus deed alles om anderen te overtroeven in rijkdom en ijdele grootdoenerij. Hij trok de aandacht, haalde allerlei streken uit. Hij gebruikte woorden, slechte, die je beter niet kunt uitspreken. En hij droeg van die zwierige, rijke kleren, pompeuze kleren. Franciscus was rijk genoeg, niet gierig, hij verkwiste zijn geld. Hij stapelde zijn geld niet op, maar verbraste zijn bezit. Hij had toch geld genoeg. Hij hield van zaken doen, maar hij verspilde zijn bezit. Franciscus leerde veel van zijn vader Pietro en zijn vader leerde hem hoe je geld moest verdienen. Spreekwoord, kleren maken de man. Vader en zoon handelden in lakens, stoffen en dat lieten ze in hun kleren zien. Ze waren rijk gekleed. Tot Franciscus ziek wordt, een hele tijd. En dan ontdekt hij dat kleding alleen de buitenkant van de mens is. Hij ligt in een donkere kamer, ziek. Toen hij wat bijgekomen was en Franciscus op een stok leunend wat begon rond te lopen, ging hij eens naar buiten. En daar ziet hij het mooie landschap, prachtige velden, mooie wijngaarden. Maar niets van dat alles, en hij vond dat altijd zo mooi, kon hem bekoren. Hij vond het maar niets. Het was leeg, lucht. Hij was er verwonderd over. Wat was hij veranderd, anders geworden? En hij vond dat de mensen die daarvan hielden, van de natuur, van mooie dingen, hij vond dat ze eigenlijk dwazen waren, grote dwazen. Vanaf die dag was Franciscus veranderd. Hij voelde zich klein en had niets meer met de dingen die hij vroeger mooi vond, die hij vroeger bemind had en bewonderd had. Maar Franciscus geneest weer helemaal. Hij wordt weer gezond en hij wordt weer de oude Franciscus. Hij trekt weer de aandacht, haalt weer streken uit, gebruikt weer slechte woorden en draagt weer pompeuze kleren. Hij smijt weer met zijn geld, toch rijk genoeg, en verbrast en verspilt zijn rijkdom. De rijke Franciscus is nog niet de arme Franciscus. Het duurt een tijdje voor je slechte gewoontes kunt ombuigen. Stap voor stap moest Franciscus de weg van rijkdom naar armoede gaan, de weg van de arme Jezus. Op een dag zadelt Franciscus zijn paard, neemt rollen lakens mee en gaat naar de stad Foligno om ze te verkopen. Hij verkoopt alles, ook zijn paard. Dus hij moet te voet naar huis, naar Assisi. Op weg naar huis kan hij lang nadenken, mediteren. En als je zo nadenkt, mediteert, dan ontdek je van alles. Hij overdenkt zijn leven en hij vraagt zich af wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Wat is nu belangrijk? Wat is niet belangrijk? Zo op weg naar huis komt hij bij een kerkje. Lang geleden is dat gebouwd ter ere van de heilige Damianus. Het kerkje van San Damiano is zo oud, het staat al jaren leeg, dat het dreigt in te storten. Franciscus vindt dat erg en wil geld geven aan een priester die dat kerkje dan kan opknappen. Maar de priester weigert het geld aan te nemen. Franciscus zegt dan tegen de priester dat hij een nieuw leven wil beginnen en hij mag blijven. Het geld dat hij bij zich had, gooit hij in een scheur, in een nis, in de muur van het kerkje. De vader van Franciscus komt dat allemaal te weten. En hoe zal dat aflopen? We gaan er even uit voor muziek. Thank you. Franciscus wil een nieuw leven beginnen, een nieuwe start maken in het leven. Maar vader Pietro Bernardone is helemaal niet blij dat zijn zoon een nieuwe start wil maken in het leven, in een kloostertje. Hij is ook niet blij dat zijn zoon het geld van zijn vader zomaar aan anderen geeft, ook al is het voor een goed doel. Vader Pietro gaat op zoek naar zijn zoon en naar het geld, maar hij vindt niets. Een hele maand blijft Franciscus verborgen voor zijn vader. Hij heeft een schuilplaats waar hij kan bidden en nadenken, mediteren over zijn leven, over het leven, over Jezus en over de kerk. Na een maand vindt Franciscus dat hij toch naar Assisi, naar zijn vader moet gaan, om hem te vertellen dat hij een nieuw leven begint. Pietro, die begrijpt het niet en wil dat Franciscus normaal doet. Dat hij zijn zaak overneemt. Pietro denkt een middel gevonden te hebben. Hij sluit Franciscus op in huis. Hij denkt, dan kan Franciscus eens goed nadenken over wat hij allemaal heeft. En dan zal hij wel normaal worden. Dan zal hij wel niet meer zo stom zijn. Zo hoopt vader Pietro. Maar als vader Pietro een paar dagen weg is, laat de moeder van Franciscus Franciscus vrij. Als vader dan terug thuis komt, is hij woedend, boos en gaat opnieuw zoeken naar zijn zoon. Na lang zoeken vindt hij Franciscus, die zegt: "Ik wil geen geld voor mezelf, ik wil de vrijheid van Jezus Christus." Maar vader Pietro zegt: "Als gij, Franciscus, geen geld wilt hebben, dan geef je het maar terug aan mij, je vader. Je kunt dan wel mooi goed doen en geld aan de armen geven, maar het is wel mijn geld," zegt vader Pietro. Pietro vindt daarna het geld terug in de nis, in de scheur, in de muur van het kerkje van San Damiano. Toch blijft Pietro boos op zijn zoon. Hij gaat weer op zoek naar zijn zoon en vindt hem. Hij grijpt Franciscus vast en sleept hem naar de bisschop van Assisi. De bisschop moet nu maar recht spreken, vindt Pietro. Vader vindt dat Franciscus afstand moet doen van al zijn bezit, van al zijn geld, van heel zijn erfenis. Dat zal hem wel leren, vindt Pietro. Alles had Pietro voor zijn zoon Fransje overgehad. Alles, echt alles. Alles ter wereld had hij hem willen geven. En hij kon het ook geven, want hij was rijk, schatrijk. Maar zo'n ondankbare houding van mijn eigen zoon, dat had ik niet verwacht. Als Franciscus geld wil geven aan arme mensen, dan niet mijn geld. Als Franciscus God wil dienen, op deze stomme manier, dan moet hij dat zelf maar weten, zegt Pietro tegen de bisschop. Pietro dacht dat Franciscus nu wel wijzer zou worden, dat hij zou bijdraaien, dat hij zou kiezen voor de rijkdom. Maar toen Franciscus zo voor de bisschop stond en hij zijn vader zo bezig hoorde, was hij eigenlijk dolgelukkig, dolblij. Franciscus wou niets liever dan dit. Franciscus stond voor de bisschop. Hij zei geen woord, maar hij deed iets wat iedereen verraste. Hij kleedde zich helemaal uit, gooide zijn kleren op de grond en gaf ze aan zijn vader terug. Zelfs zijn lendendoek, soort onderbroek, wilde hij niet aanhouden. Alles deed hij uit. En Franciscus schaamde zich niet om helemaal in zijn blootje te staan voor al die mensen en de bisschop erbij. Franciscus zei: "Pas van nu af kan ik in alle vrijheid zeggen, onze Vader die in de hemel is. Want Pietro Bernardone is niet langer mijn vader en ik geef hem alles terug, geld en al mijn kleren. Naakt geef ik mezelf in de handen van de Heer." De mensen kijken naar de blote Franciscus. Het was alsof hij opnieuw geboren was. Vader Pietro had hem van God gekregen als babytje, helemaal bloot. De bisschop staat op en gaat naar Franciscus en was diep onder de indruk van de moed van Franciscus. Hij zag dat Franciscus het meende. De bisschop deed zijn mantel uit en hing die over de schouders van Franciscus. De bisschop zag duidelijk dat God iets van plan was met Franciscus. Wat Franciscus deed, had een diepe betekenis. Van toen af hielp de bisschop Franciscus. Franciscus zelf wilde helemaal van God zijn. Helemaal is helemaal. Dat wilde Franciscus ook laten zien in zijn kleren. Hij droeg niet langer rijke en mooie stoffen, zoals vroeger, maar een donkerbruine monnikenmantel met een riem als gordel. Hij liep op schoenen, sandalen en had een stok in de hand. Hij wilde helemaal van Jezus zijn, maar hij wist niet goed hoe dat nu moest. Hoe moet het verder? Later, toen Franciscus oud was, schreef hij in zijn testament: "Niemand zei me wat ik moest doen, maar God zelf heeft me geopenbaard dat ik volgens het heilig evangelie moest leven." Op 24 februari 1209, Franciscus was 27 jaar, gebeurde er iets bijzonders. Franciscus was juist in de kerk van Santa Maria in Portiuncola om de mis bij te wonen. Toen het evangelie werd voorgelezen, hoorde hij hoe Jezus zijn leerlingen uitzond om te preken. "Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven. Tracht geen goud, zilver of koper te verwerven om er uw gordels mee te vullen. Verschaf u ook geen reiszak voor onderweg, geen tweede onderkleed, geen schoeisel of stok." Matthäus 10, vers 8 tot 10 of Lucas 9, vers 1 tot 5. Toen Franciscus hoorde dat de leerlingen van Jezus geen goud of zilver of geld mochten bezitten, dat ze op reis geen beurs, tas of eten of staf mochten meenemen, dat ze geen schoeisel of twee habijten mochten hebben, maar dat ze Gods rijk moesten verkondigen en oproepen tot boete, riep Franciscus juichend uit, bezield door de geest van God: "Dat wil ik, dat zoek ik, daarin wil ik mij met heel mijn hart geven." Zonder één moment te wachten, gaat hij doen wat hij hoorde. Hij trekt zijn schoenen uit, legt zijn staf neer, wil maar één habijt hebben en in plaats van een riem doet hij een stuk touw om. Maar ook het andere dat hij gehoord had, wil hij heel precies doen. Want Franciscus was niet doof. Hij had het gehoord in het evangelie. Hij luisterde naar het evangelie. En wat hij hoorde, knoopte hij tussen zijn oren. Hij onthield het allemaal. Precies wilde hij het naleven. Franciscus deed wat hij in het evangelie gehoord had. De woorden van Jezus, die hij in de mis hoorde, wilde hij naleven. God dienen in armoede, de arme Jezus volgen. De rijke zoon van een koopman werd de arme heilige van Jezus. We gaan er even uit voor muziek. Thomas van Celano heeft het leven van Franciscus opgeschreven. Hij schreef: "Niet met dovemans oren had hij naar het evangelie geluisterd." Beste luisteraar, in iedere mis, in elke eucharistieviering, wordt gelezen uit het heilig evangelie. van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes. Dit is niet zomaar een verhaal over iets wat 2000 jaar geleden in het Heilige Land gebeurd is. In iedere evangelielezing tijdens de mis spreekt Jezus tot ons, tot ieder van ons. In 1963 tot 1965 hebben we een grote kerkvergadering gehad, het Tweede Vaticaans Concilie. En daar heeft men in een boek, Constituties en Decreten, het volgende geschreven. Christus is aanwezig in zijn woord, omdat hij zelf spreekt als in de kerk de heilige schriften gelezen worden. Dat betekent dat Jezus zelf tot ons spreekt, in en door de Bijbel, vooral het evangelie. Jezus vertelt ons niet alleen iets wat vroeger gebeurd is, maar in de geschiedenis van vroeger leert Jezus ons in de heilige mis hoe wij zelf nu mogen leven. Van die woorden van Jezus Christus moeten wij leven en volgens de woorden van onze Heer moeten wij leven. Anders luisteren wij met dove mansoren naar het evangelie. Franciscus was lang op zoek naar Gods wil, maar wat God met hem van plan was, werd pas helemaal duidelijk toen Franciscus luisterde naar het evangelie. In de evangelielezing tijdens de Eucharistie spreekt Jezus nog altijd tot de gelovigen. Hij maakt ons duidelijk wat hij van ons verwacht. De kerk vindt dat ook belangrijk. Dat kun je zien aan het volgende. Voorafgaand worden de mensen begroet. De Heer zij met u. De mensen staan tijdens de lezing van het evangelie. De priester maakt met zijn duim een kruis over de tekst. In plechtige missen wordt het evangelie bewierookt. Na de lezing wordt het evangelie gekust. De misdienaars of acolieten staan met brandende kaarsen naast het evangelie. Dit allemaal uit eerbied voor het woord van Jezus Christus. Kortom, in de evangelielezing spreekt Jezus Christus tot ieder van ons. Het gaat erom dat wij leren verstaan en volbrengen wat Jezus ons in het evangelie zegt, net zoals Franciscus begrepen had wat God van hem verlangde. Ik wil eindigen met een verhaal. 2 jaar voor zijn dood was Franciscus zwaar ziek. Hij lag op een mat van stro in zijn kamertje bij het kerkje van San Damiano. Hij lag er al 50 dagen. Zijn ogen waren ziek. Overdag kon hij de zon niet verdragen, 's avonds en 's nachts waren het haardvuur al te veel. Hij lag dan ook altijd in zijn kamertje in het donker en kon bijna niet slapen. Op een nacht bad hij in stilte: Heer, kijk naar mij om en help mij mijn ziekte geduldig te dragen. Op dat moment hoorde hij in de geest een stem: Broeder, wees blij, hoe ziek je ook bent, want ik ben bij je altijd. De volgende morgen vertelde Franciscus tegen zijn broeders wat hij gehoord had, en hij zei: om de Heer te prijzen en om mezelf te troosten en te bemoedigen en om anderen te stichten, wil ik een nieuw lied maken voor de Heer, een lied over zijn schepselen die we iedere dag ontmoeten, die we nodig hebben om te blijven leven. Want mensen zijn soms zo ondankbaar. Daarom wil ik onze God, schepper en gever, van alle goed danken. Toen ging Franciscus rechtop zitten en hij begon met het zonnelied. En dat wil ik hier voorbidden, voor u. Wie danken u, mijn goede God? Wie noemt u bij uw naam? U maakte de wereld, u maakte man en vrouw, en alles is hier alleen door u. En alles zal u danken, mijn goede God. Wie danken u, mijn goede God? De zon, mijn grote zus. Wat schittert ze mooi, zij verlicht de dag, waar ieder van ons in kijken mag. Die glans, die mooie stralen heeft zij van u, mijn goede God. Wie danken u, mijn goede God? De maan, mijn mooie broer. En met hem de sterren in de nacht, die u hebt gemaakt in al hun pracht. Zo mooi zijn zij, zo helder en klaar, precies als u, mijn goede God. Wie danken u, mijn goede God? de wind, de lucht, mijn broers, zij kleuren de hemel helder blauw of brengen de wolken grijs en grauw en geven regen waarmee u heel de wereld verzorgt, precies als u, mijn goede God. Wie danken u, mijn goede God? Het water, liefste zus, zo zuiver en helder en zo schoon, zo nodig en toch zo doodgewoon, voor iedereen het duurste geschenk, allemaal van u, mijn goede God. Wie danken u, mijn goede God? Het vuur, mijn sterke broer, zijn vlammen verlichten onze nacht, wat kan hij mooi spelen als hij lacht, geweldig is hij, stevig en sterk, van u, mijn goede God. Wie danken u, mijn goede God, de aarde, moeder, zus? Wat wij mogen eten komt van haar, de groenten en vruchten ieder jaar, de bloemen met hun kleuren zo mooi als u, mijn goede God. Wie danken u, mijn goede God, de mensen, broer en zus, die leven in vrede of in nood, die u komen zoeken door de dood? U vindt hen en u geeft hun de hand van u, mijn goede God.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze vaste catechese voor vandaag, gebracht door priester Karel Loots. U kan deze online herbeluisteren op radiomaria.be. Radio Maria wenst u een genadevolle 40 dagen tijd.